gemeente, de kerkenraad maakt u bekend dat op maandag 27 mei is overleden broeder Johannes Cornelis van der Zwan in de leeftijd van 67 jaar. De rouwdienst en begrafenis hebben gisteren plaatsgevonden. In verband daarmee zingen wij nu staande, voor zover mogelijk, Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Maar ook vers 9, maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 18, vers 23 tot en met 35. Matteüs 18, vers 23 tot en met 35. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van de heilige wet van God. Daarna zingen we het zesde vers uit het gebed des Heren, vergeef ons onze schulden, Heer. Het zesde vers uit het gebed des Heren, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen Matthäus 18 vanaf vers 23 tot en met het einde. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende, Heere, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten, bad hem zeggende, zijt langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden, en komende verklaarden zij hun heer al wat er gebeurd was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet u over uw de mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden.
Wij gaan nu zingen uit Psalm 32, de eerste drie versen. Psalm 32, vers 1, 2 en 3. Onder het zingen wordt gecollecteerd, de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, meisjes, jongens, we zijn bijna aan het eind gekomen van de catechismus. En de laatste paar weken ging het over het allervolmaaktste gebed, het Onze Vader. De eerste drie gebeden in het Onze Vader beginnen met het woordje uw. En vorige week ging het over ons. Ons dagelijks brood. En vanmorgen gaat het weer over ons. Onze schulden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Aan de beurt is zondag 51, vraag en antwoord 126. Die gaan we eerst met elkaar lezen. Wat is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent, wil ons arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Zoals wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Het gaat dus over vergeving van zonden. Dat is ook het thema van de preek. Vergeving van zonden. Twee aandachtspunten. Onze schulden en andermans schulden. Onze schulden, dat is het eerste punt. En andermans schulden, dat is het tweede punt. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Meisjes en jongens, dat weet je vast wel altijd, maar als je er goed over nadenkt, is dat dan ook niet wel een beetje bijzonder? Heere, vergeef toch onze schulden, onze zonden, net zoals wij andere mensen ook wel eens iets vergeven. Wat betekent het toch? Nee, dat betekent het niet. We vragen niet, Heere, wilt u dat alstublieft doen zoals wij dat ook doen? Want je kent die tekst uit Jesaja wel, waar de Heere zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, want mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Met andere woorden, ik, de Heere, ben zo anders dan jullie mensen. Ik vergeef menigvuldiglijk. Dat wil zeggen, ik vermenigvuldig het vergeven. Ik maak er, als het om vergeven gaat, een keersom van. Zondig je drie keer, dan vergeef ik 3 x 3, dat is 9 keer. Zondig je 10 keer, dan vergeef ik 100 keer, 10 x 10. Doen wij dat ook zo? Nee, alleen de Heere doet zo. En laten we daarom goed kijken wat het dan wel betekent, dat gebed dat wij bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeven. Wat is vergeven? Ah, vergeef me, zeggen wij vaak. Het was een foutje, het was een vergissing. Sorry, ik zal het niet meer doen. Vergeef me. En dan? Hoe doen wij dat? Vergeven, wat zeggen wij dan? Wij zeggen, goed dan, voor deze keer zal ik je vergeven, maar je mag het echt nooit meer doen. Anders vergeef ik het je niet. Hoor je? Wij stellen een voorwaarde. Als je het weer doet, dan ga ik je echt niet vergeven. Wij maken er geen keersom van. Wij gaan echt niet, als het om vergeven gaat, vermenigvuldigen. En als het morgen weer gebeurt, dan zeggen we, je deed dat gisteren ook al. Vergeven is bij ons niet altijd vergeten. Maar vergeven, hoe doet de Heere dat? Nou, de Heere zegt in ieder geval, ik doe het anders dan jullie mensen. Mijn wegen zijn hoger, veel hoger, en mijn manieren zijn anders, veel anders dan die van u. Maar om echt verder te praten over vergeving, dan moeten we eigenlijk eerst weten wat er vergeven moet worden. Wat is er precies aan de hand? Wij bidden, vergeef ons onze schulden. En de catechismus legt het uit, dat zijn onze misdaden en de boosheid die ons altijd aanhangt. Dat wil zeggen, die altijd aan ons plakt, die altijd aan ons vastkleeft. Onze schuld, staat dat er? Nee, schulden, meervoud. En wat is nou schuld? Schuld wil zeggen, je moet iets betalen en je kan niet betalen. Dan heb je schuld. Je staat bij de bank in het rood en je hebt geen spaargeld. Je hebt geen geld op je rekening. Geen plus. En je hebt ook niet niets. Je hebt ook niet maar 0 euro. Nee, schuld. Er staat een min op je rekening. Je moet betalen. En als je te lang wacht en als je niet luistert, dan komt de deurwaarder aan de deur om je tot betaling te dwingen. En anders neemt hij je spullen mee, net zo lang tot je alles betaald hebt. Wij hebben, gemeente, schulden. Hemelhoge schulden bij God. Wij staan bij God diep in het rood. Want we hebben aan al onze verplichtingen niet voldaan. We hebben de geboden van de Heere God overtreden, allemaal. En we hebben ook nog de zonde die we van onze geboorte af bij ons dragen, de erfzonde. We zitten vol met zonde. We hebben schulden. En het is zo erg dat we eigenlijk moeten zeggen, wij zijn zonde. En dan denk ik aan mijn zondige woorden. En aan de zonden die ik doe. En aan de zonden van mijn ogen. En aan mijn zondige luisteren. En aan de zonden van mijn voeten. Kortom, overal en nergens zit zonde. Ons hart is vol met zonde. Wij zijn zonde. En de catechismus noemt die zonden misdaden. Wij denken vaak, het is echt jammer dat het zo gegaan is, dat alles in het paradijs toen stuk is gegaan. Jammer dat de duivel zo gemeen deed. Jammer dat Eva zich vergiste. Jammer dat Adam even niet oplette. Maar de Heere zegt het anders. Hij zegt niet, jammer, het ging per ongeluk fout. Maar de Heere zegt, Adam deed het expres. Hij was geen slachtoffer. De appel viel niet per ongeluk in Adams hand. Hij was en wij zijn nog steeds misdadigers. Hij deed en wij doen alle zonden die wij doen doelbewust en in opstand tegen God. Wij willen niet naar God luisteren. Wij zijn misdadigers tegen God. Zoals de misdadigers die wij vandaag nog kennen. Boeven, inbrekers, moordenaars, leugenaars. Zo erg zijn onze misdaden dat wij daarvoor in de gevangenis moeten. Ja, de Heere God zegt zelfs, u moet vanwege uw zonden om uw misdaden de dood sterven. Op onze zonden en misdaden staat de doodstraf. En, zo zegt de catechismus, dan is er ook nog de boosheid, de slechtheid die ons altijd aankleeft. Die aan ons vastplakt, zoals stukjes ijzer vastplakken aan een magneet. Zo plakt de zonde, de boosheid, de slechtheid aan ons hart. Dus gemeente, we hebben schulden gemaakt die betaald moeten worden. En we hebben misdaden begaan waarop de doodstraf staat. Je zegt, nou, dan moeten we betalen, dat moeten we dan maar weer goedmaken. Jazeker, maar er komt nog iets bij. De catechismus zegt, wij zijn arme zondaars. Als je nou rijk was, dan kon je je schuld betalen. Misschien een betalingsregeling treffen, maar wij zijn arm. Wij hebben niets om te betalen. Dus, hoe moet dat nu verder? Is dat jouw vraag geworden? Is dat de vraag van uw hart? Ik heb hemelhoge schulden, ik heb de dood verdiend, hoe moet ik die betalen? Hoe moet ik voldoen aan die rechtvaardige eis van Gods heilige wet? Je zegt misschien, nou overdrijft u een beetje. Schulden, misdaden, doodstraf. Luister eens, als je tegen iemand die blind is, en blind zijn is heel naar en heel erg, als je tegen iemand die blind is zegt, kijk eens naar die zere plek op mijn arm, dan zegt hij, ja, ik zie niets. En als je tegen iemand die doof is, en doof zijn is heel erg en heel naar, als je tegen zo iemand zegt, hoor eens wat er nu voor ergs gebeurd is, dan zegt hij, ik hoor niets. En nu zeg ik tegen je, kijk eens, hoor eens hoe erg het met je hart is. Ja, ik snap, als je niet ziet en niet hoort, dat je dan denkt, ja, dat is knap overdreven. Maar dat komt omdat je geestelijk blind bent en het niet ziet. Dat komt omdat je geestelijk doof bent en het niet hoort. En nog erger, dat komt omdat je geestelijk dood bent en het niet voelt. We hebben de Heilige Geest nodig om ons dode hart levend te maken. Om ons wederom geboren te laten worden. Om ons ogen en oren te geven. En om ons een nieuw hart te geven. Een hart dat leeft. Dan zie je pas echt hoe erg het met je is. Als God zegt, zoals Nathan tegen David zei, u bent die man. U hebt tegen mij gezondigd. Als God tegen u zegt, u bent die misdadiger, u hebt al mijn geboden overtreden, u bent even slecht als al die mensen die opgesloten zitten in de gevangenis, dieven en fraudeurs en drugshandelaars en moordenaars. Als God je hart openlegt en je de spiegel van Gods wet voorhoudt, dan pas zeg je, Heere, u hebt gelijk. Dan ga je erkennen en belijden, het is waar wat u zegt. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonden zie ik steeds voor mij. Erkennen, belijden, dat is niet hetzelfde als zware woorden gebruik. Bijvoorbeeld over de vloek die op de mens rust. Het klinkt zo heerlijk algemeen, de vloek die op de mens rust. Over de mens die helwaardig is, over de diepe bondsbreuk in Adam. Gemeente, er is meer nodig dan woorden. Het moet een zaak zijn van je hart. Wat dan? Nou, dat ik een misdadiger ben voor God. Dan pas ga je bidden, echt bidden om vergeving. Maar zolang je de zonde niet ziet en niet wilt zien, dan zijn het alleen maar woorden. Maar als God het je laat zien, dan wordt het een zaak van je eigen hart. Dan wordt het echt. Dan zeg je, ik verdien, o hoogste rechter, uw rechtvaardige straf. Maar, Heere, vergeef mij toch. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, wie zal bestaan? Maar bij u is toch vergeving. Vergeef ons onze schulden, Heere. Vergeef ons onze misdaden. Misschien zeg je, ja maar, God is toch een rechtvaardige rechter die betaling eist. Hoe kan God vergeven? Ja, dat is waar, God is rechtvaardig en heilig. En daar ga ik iets van zien als de Heere mij ontdekt aan mijn schulden en mijn zonden. En dus vergeven, dat kan niet zomaar. God kan en wil de zonde niet door de vingers zien. En tegelijkertijd, en dat is een wonder, gemeente, heeft de Heere zijn eigen naam genoemd in Exodus 34. Heere, Heere, God barmhartig genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. En zo staat het ook in Psalm 86. De Heere is goed en gaarne, graag vergevende. Botst dat dan niet met elkaar? God kan en wil de zonde niet door de vingers zien, want hij is heilig en rechtvaardig en toch is hij ook genadig en vol van vergeving. Hoe kan dat? Gemeente, de catechismus geeft ons het antwoord. Dat kan om het bloed van Christus. De Heere vergeeft om, omdat je zo lang en zoveel bidt, omdat je zo ernstig bidt misschien, omdat je je schuld zo hartelijk belijdt. Nee, God doet het omwille van het bloed van Christus. Vergeving van zonden en verzoening met God zijn verbonden met het bloed van het kruis. De Heere Jezus Christus heeft in zijn komen naar deze wereld al zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is mens geworden. Hij heeft zich vrijwillig geplaatst onder de misdadigers, want hij is met de misdadigers gerekend. Hij is als een misdadiger gehangen tussen twee terroristen om misdadigers met God te verzoenen en zo in die weg de schuld van zijn volk weg te doen. En, meisjes en jongens, dat is de enige weg tot vergeving van zonden en schulden. Buiten de Heere Jezus is er geen vergeving mogelijk. Paulus zegt in Efeze 1, in hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. Er is vergeving voor schulden en misdaden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar, zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Eén ding hebben wij nodig om zalig te leven en zalig te sterven. Het bloed van de middelaar, het bloed van de Heere Jezus Christus. Ik kan zelf mijn schulden en mijn eigen misdaden niet en nooit betalen. Met al mijn schulden en misdaden moet ik als een arme en hulpeloze zondaar terechtkomen aan de voeten van de Heere Jezus Christus, aan de voet van zijn kruis. Daar en daar alleen vindt de zalige ruil plaats. Deze ruil. Hij neemt mijn misdaden. God rekent ze mij niet toe, maar hem. Mijn straf, mijn doodstraf, legt de Heere op zijn schouders. De straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jesaja, is op hem gelegd. En dus, gemeente, rust niet voordat u in Christus geborgen bent. Rust niet op de zandgrond van uw eigen gemaakte keuze en uw eigen zogenaamd geloof. Rust niet op de zandgrond van uw levensernst en van uw netheid en van dat u de weg zo goed weet die God met zondaren gaat. Rust niet op de zandgrond van droefheid en berouw. Gemeente, u moet Christus hebben. Blijf niet dwalen tussen Sodom en Zoar. Verdwaal niet tussen de Sinaï en Canaan. Sta ernaar om te weten wat Petrus schrijft, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. U zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Nee, dat gaat zeker zomaar niet. Daar zit zoveel tussen van ons, wat de Heere en zijn werk, zo het mogelijk was, stoort en ons weghoudt bij de troost van de vergeving. Wat zit er dan allemaal tussen, gemeente? Dit, dat ik het zo goed weet, dat ik de weg zo goed weet, maar het zit allemaal hier in mijn hoofd. Het is geen ervaring van mijn hart. Dit dat ik nooit de Heere heb leren vragen naar de weg. Dat ik zelf nooit heb leren vragen, is er nog een weg voor mij, o God? Dit, dat ik wel praat over Gods heiligheid en rechtvaardigheid, maar dat ik er niet voor buigen wil. Dit, dat ik wel praat over Gods bereidheid om te vergeven, maar dat ik die ten diepste toch niet nodig denk te hebben. Dit, dat ik wel praat over de noodzaak van het werk van Gods geest, maar dat ik niets anders doe dan me daar dagelijks tegen verzetten en de geest verdriet aan doen. Verdriet doen met alles, met het liefhebben van de wereld en de zonde, met het roemen in mijn eigen werk, in mijn eigen keuze voor Jezus, met het bouwen op iets anders dan Hem, met het bouwen op mijn tranen in plaats van op zijn bloed, met het bouwen op mijn werken in plaats van op zijn kruis. Maar als de Heere in ons hart werkt, dan breekt zijn genade overal doorheen. Dan ga ik mijn zonden en mijn schulden erkennen en belijden. Dan zeg ik: ik heb gedaan, o God, wat kwaad is in uw oog. En dan verlies ik uiteindelijk toch dat loodzware pak. Ik zie geen andere weg meer. Hij leidt mij en hij brengt mij er. Dan verlies ik uiteindelijk dat loodzware pak van mijn schulden en zonden aan de voet van het kruis van Christus. En daar alleen vind ik vrede met God. Gemeente, pas ervoor op dat u niet argumenterend en redenerend verdwaalt tussen Sodom en Zoar, tussen Sinaï en Kanaan. Kom met uw verloren leven, en verloren is het, gemeente, tot Christus, want om hem vergeeft God menigvuldig. Vergeven, hoe doet de Heere dat? Hij doet het om Jezus wil, maar hoe dan? Hij pakt de last van hemelhoge schuld van mijn schouders en legt die op Christus. Hij bedekt mijn zonden met zijn bloed. Zoals Psalm 85 ervan zingt: de misdaad van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. Hij veegt de zonden uit zoals je met een wisser het schoolbord schoonveegt. En hij zegt: kijk eens, het is allemaal weg. En zo zegt de Bijbel het ook: de Heere wist het handschrift van onze zonden uit. Jesaja 43 zegt: ik ben het, de Heere, die uw overtredingen uitdelg. De Heere werpt al die zonden achter zijn rug en denkt er nooit meer aan. Hij werpt ze in de diepten van de zee, zegt Micha 7. Hij rekent al die zonden de zondaar niet toe. De schuld op de bankrekening van de zondaar wordt overgeschreven op de bankrekening van de Heere Jezus Christus. En de zondaar is vrij. Zijn zonden zijn bedekt met het bloed van de middelaar. En ze zijn voor altijd vergeven. En God komt er nooit meer op terug, zoals we zongen uit Psalm 32. En we zingen daar ook van uit Psalm 103. Het vijfde en het zesde vers: hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Psalm 103, vers 5 en 6. meisjes en jongens, jongeren, vind je dat niet geweldig? Zou dat je leven niet maken tot echt leven? Zeker, ik weet het. Een leven zonder God heeft ook aantrekkelijke kanten, zo lijkt het. Maar het blijft altijd leeg. Er blijft altijd onvrede. En daarbij, alles van deze wereld gaat voorbij. Dit leven verzoend zijn met God door het bloed van de Heere Jezus Christus, dat is het leven. Dit is alles. Wij, kinderen van God, hebben vrede met God door het bloed van de Heere Jezus Christus. Kun je begrijpen dat iemand het ooit schreef, roem wereld uw schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken. Misschien denk je, vergeving, dat ben ik niet waard. Ik heb te veel gezondigd. Het eerste wat je zei, ik ben het niet waard, dat klopt. Niemand is het waard. Maar God vergeeft ook niet om mij of om jou, maar om het bloed van de Heere Jezus Christus. Dit is wat Jesaja zegt, dit is wat de Heere zegt. Al waren uw zonden als scharlaken, dieprood, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Hier in deze bede van het Onze Vader zie je iets van de rijkdom van het leven van Gods kind. Dat bidt, Hemelse Vader, vergeef mij, vergeef ons onze schulden. Maar, je zegt misschien, de zonden van Gods kinderen, die zijn toch al vergeven? Ja, zeker, dat is waar. Maar als ik ver bij de Heere vandaan leef, dan raak ik het zicht daarop kwijt. Dan mis ik de troost daarvan. Hoe dichter ik bij de Heere leef, hoe meer ik de troost ervaar van vergeving van mijn zonden. En hoe dichter ik bij de Heere leef, hoe armer ik ook ben in mijzelf. En daarom blijft dit het gebed van al Gods kinderen, zoals de catechismus dat zegt, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aankleeft, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Onze lege kinderhand vraagt aan onze Vader niet alleen om brood, maar ook om bloed. Om de troost en de kracht van het bloed van Christus. Om het geloof, om daarop te zien en daarop te vertrouwen. Om de stem van de Vader te mogen horen, ik heb al uw zonden achter mijn rug geworpen in de diepte der zee. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen en niet meer op u schelden zal. Die werkelijkheid van de vergeving van onze schulden en de vrede die dat geeft in ons hart tussen God en onze ziel, dat maakt ons zonder twijfel ook van harte vergevingsgezind. En dat gaan we zien in onze tweede en laatste gedachte, andermans schulden. Want wij bidden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is een vraag, geen conclusie. Er staat niet, wilt u ons vergeven net zoals wij dat doen? Want zo doen wij dat immers ook. Dan, gemeente, zouden wij er slecht aan toe zijn. Nee, het betekent, Heere, vergeef ons en maak ons bereid ook onze naasten te vergeven. De catechismus zegt immers, Gelijk ook wij dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Mag dat zo zijn, mag dat zo worden, heren. Laten we even als begin, nu het gaat om vergevingsgezindheid, kijken naar twee Bijbelse voorbeelden. Twee Bijbelgedeelten. In Matteüs 18 lezen we de gelijkenis van een heer en zijn dienstknechten. De heer heeft een van zijn knechten miljoenen euro's kwijtgescholden. Wij zouden zeggen, zijn schuld was hemelhoog. Maar wat doet die knecht dan? Een van zijn collega's heeft bij hem, vergeleken met zijn kwijtgescholden eigen schuld, een hele kleine schuld. Hem was heel veel kwijtgescholden. Hem was heel veel vergeven. Maar nu dat achter de rug is, nu zet hij zijn eigen collega het mes op de keel. Hij wil hem niets kwijtschelden en vergeven. Betaal mij wat gij schuldig zijt, zegt hij. En dan staat er, toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zei tot hem, u boze dienstknecht, slechte dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij gebeden hebt. Behoorde u niet ook over uw mededienstknecht te ontfermen, zoals ik ook mij over u ontfermd heb? Want, zo zegt de Heere Jezus, indien u de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Dat is helder. Maar waarom zegt Paulus dan in 2 Timotheus 4, Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond, de Heere vergelde hem naar zijn werken, voor welke u zich ook moet wachten, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Wil Paulus die Alexander niet vergeven? Jawel, hij is wel bereid om te vergeven, maar Alexander wil niet. Die gaat door met zijn verzet en vijandschap. En neemt Paulus dan wraak, zegt Paulus, wacht maar, ik zal je krijgen als ik de kans krijg, dan zal ik je. O nee, gemeente, hij geeft het oordeel over aan de Heer. Want vergeven is één ding, maar daar hoort ook wat bij. Belijden en laten. De spreukendichter zegt, wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Als God je schulden vergeven heeft, dan komt er iets nieuws in je hart. Twee dingen. Je gaat je zonden belijden en laten en je wilt ook andere mensen gaan vergeven. Want, zeg je, wat ik tegen u deed, Heere, dat was heel veel meer. En dat wilde u mij vergeven. Dus wat een ander tegen mij doet, dat zal ik hem of haar dan ook vergeven. Als de Heere zoveel vergeven wil en vergeeft, dan vraagt hij ook van mij de bereidheid om anderen te vergeven. U zegt, maar dat is moeilijk. Ja, en daarom heb je daar ook de genade van de Heere voor nodig. Maar daar vragen we juist om in dit gebed. Heere, geef ons toch de genade van vergevingsgezindheid. Laat ons onze schuldenaars toch ook vergeven. Wat is die ander je dan schuldig? Misschien ben je geplaagd, gepest, uitgescholden. Misschien heeft een ander heel lelijk tegen je gedaan. Misschien bent u bedrogen, heeft er iemand over u geroddeld. Misschien heeft een ander u uw plaats niet gegund. En het kan nog veel dieper en veel moeilijker liggen. Een ander heeft je levenslang genegeerd, geminacht en vernederd. De ander heeft je mishandeld en misbruikt of toegelaten dat dat gebeurde. Gemeente, wat doen wij mensen elkaar toch onnoemelijk veel leed aan. En als dat laatste bij u zo is, kom dan voor de dag en deel het met iemand die u durft vertrouwen. Het is niet gemakkelijk om zo'n dader te vergeven. Het is waar, daders van misbruik, geweld en narigheid, u wordt opgeroepen tot bekering en belijdenis van uw zonden. En er is vergeving voor de grootste van de zondaars in een weg van bekering, berouw, belijdenis en aantoonbare verandering van uw gedrag. Maar u die dader bent, mag geen vergeving afdwingen. Wacht op het moment dat uw slachtoffer aangeeft dat u welkom bent. Maar wat doet de Heere met zijn kinderen, ook nadat hen heel veel leed is aangedaan? Hij dwingt ze niet, maar hij zegt, kijk eens naar mij, kijk eens naar mijn lijden. Als u naar mij kijkt, breekt er dan niet iets van de haat in uw hart, om wat anderen u aangedaan hebben? Kijk eens, zoveel leed verdroeg ik in uw plaats. Onrecht, pijn, verdriet, verachting, spot en naaktheid. Ze hebben zelfs de kleren van mijn lijf afgetrokken. Weerloos en naakt hing ik aan het kruis. Dan leer je ook na heel veel schade en pijn en verdriet in het verleden, dan leer je toch anders bidden. Hoewel vergeven heel erg moeilijk blijft. Dan leer je bidden, leer mij Heere mijn schulden naar te vergeven, want zelf kan ik het niet. De bereidheid om elkaar de misdaden te vergeven, daar gaat het om. De catechismus zegt, gelijk ook wij dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Maar gemeente, ondertussen moeten wij wel eerlijk blijven. De Bijbelse weg van schuldvergeving is een weg van eerst schuld belijden. Dat geldt privé, dat geldt in het werk en dat geldt voor het gemeenteleven. Wij zijn geneigd om te zeggen, we praten er niet meer over. Laten we het maar gewoon vergeven en vergeten en we gaan weer met elkaar verder alsof er niets gebeurd is. En vergeving vragen, dat doen we aan de Heer. Nee, gemeente. Zo kan het niet. Jacobus zegt, belijd elkaar de misdaden. Wees dan ook van harte vergevingsgezind. Geef alle onrecht u aangedaan in de handen van de Heer. Maar laten we ook oprecht elkaar belijden waarin we elkaar hebben geschaad, gekwetst, beledigd of niet erkend in de ons door God gegeven plaats. Want op belijden en vergeving rust de zegen, maar op verdringen en vergeten zal de zegen van de Heere niet rusten. Want zo doet de Heere het ook niet. David zegt in Psalm 32, mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. Daar begint het mee, met belijden. En, zegt David dan, u vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Dat voorbeeld mogen wij volgen. David zegt, ik zal vergeving gaan vragen, ik zal het belijden. Hij is nog niet eens zover dat hij het al gedaan heeft. Maar de Heere vergeeft hem al, nog voordat hij het vroeg. De Heere geven ons, in ons gemeenteleven en in onze onderlinge contacten, die hartelijke belijdenis. Die hartelijke bereidheid om te belijden. En ook de hartelijke bereidheid om elkaar echt te vergeven. En ondertussen blijven wij bidden en belijden. Vergeef ons, o God, ons schromelijk gebrek aan vergevingsgezindheid. En toch mag dat er zijn. Door u is ons hartelijke voornemen, ons hartelijk verlangen ook anderen te vergeven. Wat ze ons ook hebben aangedaan, hoezeer ze ons ook pijn hebben gedaan. Die strijd en dat verlangen, zegt de catechismus, is het getuigenis van Gods genade in ons hart. En daarom schrijft de bekende Puriteinse predikant Thomas Watson: u hoeft niet in de hemel te klimmen om te weten of uw zonden vergeven zijn. Kijk maar in uw hart, want dan weet u het. Ondertussen roemen we in hem wiens vergevingsgezindheid veel groter en hoger is dan die van ons. In hem van wie Micha roemt als hij schrijft: wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, u zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Laten wij roemen in hem, van wie de psalmdichter zingt in Psalm 86. Want u, Heere, bent goed en gaarne graag vergevend. En van grote goedertierenheid over allen die u aanroepen. Want hij is het, en hij alleen, die al onze ongerechtigheid vergeeft. Ja, hij vermenigvuldigt het vergeven. Amen. Wij gaan met elkaar danken. O God, ons past belijdenis en erkentenis van onze schuld, onze schulden, onze misdaden. Ook in het gebrek aan bereidheid om te vergeven. Ook dat belijden wij u. Maar onze overtreding verzoent en zuivert gij. We roemen in u, o God. We loven en prijzen u die het vergeven vermenigvuldigt. We danken u voor wat u gaf. Zegen ons vanmiddag in uw huis. Als we er dan weer zullen zijn als u het geeft. Sterkt u dan dominee Zipro, geef hem de leiding van uw Heilige Geest. Mag hij vol zijn van die geest en een uitdeler van de menigvuldige genade die er is in Christus Jezus. Geef dat we onze plek niet leeg laten. Maar zult u ons hier brengen, o God, met een hongerend en dorstend hart naar uw gerechtigheid. Vergeef ons onze schulden en hoor ons in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86, het derde vers. We eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Thank you.